Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Als Insigne nu naar Barcelona had gegaan, had ik dat niet gek gevonden. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van 10 januari. En normaal gesproken heb ik een standaard intro, maar dat mocht ik absoluut niet doen. Maar ik zit hier met Wouter en Mart.
Jawel.
Ja, we hebben jou expliciet verboden om te openen zoals je dat normaal doet. We vonden dat je een keer creatiever moest zijn.
En?
Je hoort geen broes en geen nieuw. En dat betekent dat ik hier zit met...
Maar wel ander broekje aan, dus ik was me er ook op voorbereid. Dat zie je dan ook gelijk aan broekje aan, dat je nu een vieze gymleraar zien zitten. Maar we hebben een volle daily. We hebben de Serie A die helemaal knettergek was. De Afrika Cup is begonnen.
FA Cup.
En inderdaad, om maar te beginnen met de FA Cup. Want jij hebt gisteren de hele dag voor de buis gezeten.
En de dag daarvoor ook. Ik was nog steeds niet hersteld van mijn vaccinatie. Ik ben daar 3 dagen best ziek van geweest. Maar dat was de uitgelezen kans om Engels voetbal te kijken. En het stelde niet teleur.
Wat was het mooiste wat je hebt meegekregen?
Het begon met Millwall Palace, wat ik echt best een leuke pot vond. Vooral de eerste helft. Maar uiteindelijk zijn de uitschakeling van Newcastle United met al dat geld door Cambridge United was super nice. En natuurlijk de afsluiter van het weekend, Nottingham Forest, dat won van Arsenal. En het leukste daarvan vind ik eigenlijk dat Nottingham Forest momenteel met Steve Cooper, eerder manager van Swansea en van de jeugdploegen van Engeland, echt aan het bouwen zijn naar weer een Premier League toekomst. En dat nu resulteert in de uitschakeling van Arsenal, dat geeft de burger moed.
Ja, Arsenal kwam ook nog met een statement, speelde in een volledig wit shirt.
Ja.
No More Red, een campagne die ze voeren tegen het aantal steekincidenten wat in Engeland en specifiek in Londen lijp is toegenomen. Wat vinden jullie van zo'n statement?
Nou, ik wil het even op mezelf betrekken. Ik heb natuurlijk, zoals wel eens eerder vermeld, in Londen gewoond een paar maanden voor mijn studie in Oost-Londen.
Jij hebt je mes ingeleverd door die campagne.
Ja, en daarvoor, dat was in Homerton, ook een beetje een slechte buurt. En daarvoor had ik even gebeld met de vriendin van mijn tante, die was daar politieagent. En dat aantal politieagenten was 25% afgenomen in een jaar. Dat jaar, dat was 2018 of zo volgens mij. En ik heb er eigenlijk niks van gemerkt van die slechte wijk. Tot mijn laatste week, er werden in 1 week 2 mensen doodgestoken in mijn straat. En toen was ik blij dat ik naar huis kon. Dus dat geweld daar is echt bizar.
Ja, ik denk dat het goed is als clubs wat dat betreft hun maatschappelijke rol nemen en dat op die manier vervullen. En ik denk dat het shirt fantastisch was, helemaal in het wit. Als je shirt concert...
Mooi shirt. Maar nog mooier dan de shirt vond ik eigenlijk de opmerking van Roy Keane. They looked like Real Madrid and they played like a pub team. Zo, komt er even goed uit. Maar goed, moest ik hard om lachen.
Ja, in Italië leek het ook op een aantal velden alsof er pubteams aan het voetballen waren. Als je puur naar de uitslagen keek. We hebben een 6-2, een 5-1 en de absolute topper 3-4. Hoe kijken jullie naar dit Serie A weekend en überhaupt de Serie A in zijn algeheelheid?
Ja, het is gek genoeg is dit weekend bijna kenmerkend voor dit hele seizoen en wat er gebeurt in de Serie A. Als je ziet hoeveel doelpunten te vallen, hoe team BTTS elke week aan het juichen is omdat overal gescoord wordt ongeveer. Ja, het is echt wel best wel bijzonder en het is echt een transformatie van de competitie, denk ik. En ik ben eigenlijk alleen wel benieuwd van, vinden jullie het nou positief of negatief voor de Serie A?
Ik denk uiteindelijk positief. Door de jongens van Lo Stadio word je... Ja, die voeren al een aantal jaar campagne. De beste marketeers voor de Serie A. Die zeggen van, ja, maar het is al lang niet meer saai. Wordt altijd al gevoetbald. En wordt altijd aanvallend gevoetbald en veel gescoord. En de afgelopen 2 jaar lijkt dat nog meer door de roef te zijn gegaan dan de jaren daarvoor. En verdedigend gebeuren hele rare dingen. Maar ja, ik kijk voetbal om vermaakt te worden. En zo'n wedstrijd als gisteravond, Roma-Juventus... Ja, het heeft alles, letterlijk alles. En wat dat betreft kijk ik liever naar zo'n wedstrijd dan een perfect uitgevoerd tactisch plan en een Catenaccio met een 0-1 of een 1-0. Jullie?
Sowieso.
toch?
Ja, nee, zeker. Maar volgens mij is het ook wel in het Europese voetbal een iets bredere trend. Want 10 jaar geleden wonnen clubs de Champions League met heel verdedigend voetbal. Mourinho met Inter, Di Matteo met Chelsea. Dat is de laatste jaren ook wel weg. Dus ik denk dat dat niet alleen geldt voor de Serie A.
Dat is niet helemaal waar. Als je kijkt naar de Chelsea die de Champions League vorig jaar wint, toch?
Ja, maar dat was toch niet per se verdedigend? Dat was heel fysiek en dynamisch voetbal. Ja, maar het was echt betonvoetbal. Zoals Wiljan Vloed ervan genoten zou hebben. En dat is tegenwoordig wel weg. Dus ik denk dat het een Europese brede trend is.
Ja. Nou ja, kijk, Mourinho heeft natuurlijk een keer de Champions League gewonnen. Dat Eto'o een Pandev ongeveer als backs speelde.
Ja, precies.
Dus dat is er nu helemaal uit. Nou ja, nog het meest treffende voorbeeld natuurlijk dat Mourinho dan gisteren die wedstrijd verliest door in 7 minuten een 3-1 voorsprong uit handen te geven. Staat in 1-keer 3-4. Echt te bizar voor woorden deze wedstrijd. Ik las ook een tweetje van Wesley Victor Mack dat hij hem nog in zich heel een keer terug ging kijken. Ja, dat kan me eigenlijk best wel voorstellen. Want ja, het was echt een absurde wedstrijd.
En ja,
hoe dan die vrije trap van Pellegrini, zo. Echt niet normaal. Het is, het is een beetje, de competitie is natuurlijk een beetje, heeft een andere status dan, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden of 20 jaar geleden dat de topspelers nog naar de Serie A kwamen. En nu heb je Ronaldo gehad en ook niet meer in zijn topperiode. Nee. Dus ze moeten het ergens anders van hebben. En het is nu echt een hele leuke competitie om naar te kijken.
Ik denk dat het uiteindelijk ook goed is voor de competitie zelf, omdat je op deze manier krijg je weer nieuwe talenten. Jongere spelers. Nou, Lautaro Martinez is daar de topspits geworden die nu wel echt is. Lukaku heeft zijn beste periode daar gekend. Je merkt dat het voetbal verandert en daarmee de spelers die ze aantrekken ook veranderen. En de algehele balans is denk ik leuker. Ze hebben niet meer het Juventus-syndroom wat de Bundesliga heel erg heeft. Zeg maar van oké, er is één kampioen en de rest zit allemaal dicht bij elkaar. Nu is de eerste 6 zitten nog steeds dicht bij elkaar. Zelfs Juventus, die echt ver achterop geraakt is, maar zit voor mij nog steeds binnen de 12 punten marge.
Ja,
ja, dat houdt het allemaal wel spannender en leuker om naar te kijken.
Je zou ook kunnen zeggen dat het Italiaanse elftal er ook de vruchten van plukt, toch? Die zijn Europees kampioen geworden met veelal jongens uit eigen competitie. Dat ze er toch wat aan gehad hebben.
Ja, maar dat doen ze eigenlijk altijd al wel, voor mijn gevoel. Want wat was het, ja, 2006 precies. Volgens mij, er zaten altijd wel
maar toen was
Italiaanse spelers bij die in Europa helemaal niet zo bekend waren, maar die wel daar heel goed waren.
Ja, precies. Maar toen was ook wel de Serie A nog een van de beste competities ter wereld, toch? Tenminste, toen stond hij voor mijn gevoel nog hoger aangeschreven dan nu.
Ja, nee, dat ben ik wel met je eens.
Ja, je merkt dat ze verjongen iets eerder, omdat je inderdaad op een gegeven moment, ja, voor buitenlandse spelers heb je toch kapitaal nodig, zeg maar. Dus jonge Italianen komen iets sneller in de basis en met iets sneller zijn ze niet 24, maar zijn ze 22, voordat ze een basisspeler zijn. maar ik denk dat het een algehele positieve trend is. En zeker als je een keer niks te doen hebt en de FA, geen zin hebt in de FA Cup, dan is dit een zeer goed alternatief.
En wat zegt dan zo'n transfer van Insigne naar Toronto over de Serie A?
Ik denk dat het vooral heel veel zegt over de bankrekening van Insigne.
En Toronto?
Precies. Ze hebben ervaring met kleine Italianen. Giovinco.
1 centimeter groter dan Insigne. Ik heb het even opgezocht.
Dus
1,63.
Je mag daar gewoon niet te lang zijn, denk ik. Dat is heel belangrijk.
Ja, iedereen met een S-shirtje daar, die gaat lekker. Ik hoorde dat hij 11 miljoen ging verdienen en nog potentieel 5 miljoen bonus.
Ja, dat maakt het echt wel. Kijk, het is sowieso bijzonder dat een speler van, volgens mij is die 30 jaar oud. Die bij Napoli speelt, dat hij naar de Serie A gaat. Of naar de MLS gaat. Dus dat zag ik op zich ook niet aankomen. Aan de andere kant, dus als je het afzet bijvoorbeeld inderdaad tegen transfers van Giovinco, is het ook weer niet heel raar. Alleen het bedrag, dit is gewoon echt verreweg een recordsalaris voor de MLS. En ja, ik weet niet, weten jullie welke speler hem voorging, zeg maar, met het hoogste salaris?
Gerard?
Robbie Keane?
Robbie Keane. Nieuw Petersen deelt daar de salaris uit.
Nee, het was Zlatan tot nu toe. Zlatan en volgens mij ook KK en dat soort spelers, die zaten allemaal een beetje rond de 7 miljoen dollar volgens mij. Ja, en hij zit daar nu echt gewoon 2,5 keer boven, zeg maar. Dat is echt niet normaal. Ja,
lijpe inflatie.
Alleen, ik vraag me wel een beetje af van wat heb je hier nou aan als competitie?
Nou ja, als je het geld hebt en je wil graag een Europese ster halen en dit is de beste speler die je kan vinden voor dat bedrag, dan heb je ook niet zo heel veel keus, toch? Ik bedoel, zij willen waarschijnlijk graag een aanvaller van de Europese top. Dan ga je kijken wie is er mogelijk geïnteresseerd. Wie kunnen we halen zonder dat je een bizarre transfersom hoeft te betalen.
Ja, maar dit is echt wel een bizar salaris voor MLS-begrippen. Voor één speler.
Nee, Zeker waar, maar als je dat geld hebt en ja, je zit daar met die salary cap, dus je kan ook, als je heel veel geld hebt, kun je ook niet je hele elftal flink laten verdienen. Je kan het maar aan een paar spelers uitgeven. Ja. Dus of dat dan 3-4 miljoen meer is, dat is voor ons bizar veel geld, maar voor zo'n club is dat natuurlijk niet een enorme investering.
Ik denk dat je hier inderdaad spijker de kop slaat en dat ja, met Giovinco haal je ook wel iemand binnen.
Insigne.
Of met Insigne haal je ook wel echt iemand binnen, zeg maar, een van de belangrijke spelers al jarenlang in de Serie A, maar ook van Napoli. Is daar echt wel een legende, zeg maar.
Ja, weten ze dat in Amerika? Dat heb ik een beetje. Ja, ze hebben natuurlijk, ze hebben Thierry Henry hebben ze ooit gehaald. Ze hebben Beckham gehaald. Ja. Daar heb ik ooit nog een documentaire over gezien. Want ik denk dat technisch gezien eigenlijk David Beckham de best verdienende speler ooit is in de MLS. Want die kreeg min of meer zijn club, zeg maar, cadeau. Dus dat hij nu Inter Miami heeft opgezet voor een veel, volgens mij heeft hij een veel lager entry fee hoeft te betalen. Kijk, dat was echt een sensatie. En Thierry Henry was, ja, wel helemaal aan het einde van zijn carrière, maar was ook echt een topspeler. Nou, Kaká ook. Zlatan is echt een boegbeeld voor je competitie. En dat, ja, dat zie ik bij Insigne gewoon niet.
Ja, kijk, misschien het enige verschil daarin is dat hij jonger is. Zeg maar, hij zit nog wel, als Insigne nu naar Barcelona had gegaan, had ik dat niet gek gevonden.
Nee.
Dan had hij daar meegekund, had hij daar in de basis gekund, zeg maar. Dus hij zit nog wel redelijk in, hij heeft nog wel 1-2 prime jaren, zeg maar.
Is dat zo, ja? Had je hem echt bij Barcelona in de basis dan?
Nou ja, als je ziet wat er tegenwoordig bij Barcelona in de basis
staat. Zeg meer over dan Barcelona, inderdaad.
Maar dan had je niet gezegd, wat de fuck is Barcelona aan het doen, dat ze iets signalen.
Ja, dat denk ik wel, zeg maar. Ja. En Thierry Henry was inderdaad echt aan het einde van zijn carrière. Nou, Zlatan dachten we dat hij aan het einde van zijn carrière was. Maar ja, Zlatan,
dat dacht Zlatan zelf heel anders over. Zijn,
ja. Ja, precies.
Die was ook te groot voor die competitie. Ik ben benieuwd hoe Insigne daar straks over denkt.
Vind ik leuk.
Maar voor hemzelf, want hij gaat natuurlijk van een lijpe club, gaat hij naar de MLS, Napoli. Zou het meespelen dat je als topvoetballer in Napels er extreem geleefd wordt? Als je kijkt hoe dat met Maradona ging. Gerard ging destijds ook naar Amerika, omdat hij daar gewoon wat rustiger kon leven. Kon gewoon over straat. Ik kan me voorstellen dat Insigne gewoon boodschappen kan doen in
Toronto.
Canada.
Ja.
Weet je, terwijl hij in Napoli door al die scooters de hele tijd gefotografeerd wordt en helemaal niks kan. Dat lijkt me wel lekker.
Ik kan me heel goed voorstellen dat dat een fijne break is aan het leven wat je hebt, zeg maar. Dat het zeker meespeelt. En als je dan ook nog daarmee 11 miljoen, 11 miljoen krijgt om je leven een beetje terug te krijgen. Ja, laat maar een balletje trappen.
Lekker met je kinderen voetballen in het park of zo. Geen idee wat die doet.
Dus ja. Zien wij het nog ooit voor ons, zeg maar, dat die MLS-competitie echt topspelers gaat halen, zeg maar. Want zelfs als nu, voor mijn gevoel, als nu Messi of Ronaldo naartoe zou gaan, ja, het zou voor mij echt helemaal niks meer uitmaken.
Nee, nou ja, de stap is toch uiteindelijk of zij competitie breed veel sterkere spelers kunnen aan. Dat ze uiteindelijk in staat zijn om te concurreren met bijvoorbeeld Ajax, PSV of West Ham United om gewoon een linksback of een centrale middenveld.
Je merkt op een gegeven moment dat zij wat Zuid-Amerikanen gingen halen en dat was wel een positieve ontwikkeling met Atlanta United, zeg maar. Met Brenner, die ook op een gegeven moment op de radar stond van topclubs in Europa. Als ze die ontwikkeling parallel kunnen hebben en de jeugdopleiding kunnen blijven doorontwikkelen, dan krijg je op een gegeven moment, denk ik, een iets serieuzere competitie. Maar ik denk dat voordat Europa dit voetbal gaat omarmen, moet ze het Europese model gaan omarmen. En ik denk dat Amerika daar veel te koppig voor is. Dus Of andersom, dat Europa het Amerikaanse model gaat.
Met de fucking Super League.
Ja, ja. Maar dat zie ik minder snel gebeuren.
Ja, het is, in 2026 krijgen we daar het WK. Dan zullen er ongetwijfeld heel veel kinderen gaan voetballen.
Ja.
Het is volgens mij de snelst groeiende sport van Amerika. Als ik Neil Pates moet geloven, dat weet ik niet zeker.
Neil Pates al.
Dus je zou verwachten, ja, misschien bedenk ik dit ook wel zelf. Maar goed, daar zal die wel op terugkomen. Maar ja, je zal in ieder geval zien dat het gaat groeien, toch, de komende jaren. Dus dan zal die competitie ook sterker worden. Dat lijkt me logisch.
Nou ja, ik denk dat het meest positieve van Amerika is dat ze nu heel veel goede talenten, zeg maar, in Europa kunnen wegzetten. En dat ze daarmee ook een goed nationaal elftal kunnen
zetten. Hun nationale elftal zit in de lift. Ze hebben nu een Amerikaan die in de Champions League heeft gewonnen met Pulisic. Zeg maar, ze zijn allemaal first, zeg maar. En dat helpt mee om je sport populair te maken, want zij willen de beste in alles zijn. En als je nu spelers hebt die de beste in de sport zijn, dan krijgen ze de heroes. Nou, daar bouwen zij hun hele sport omheen. Als zich dat allemaal kan doorontwikkelen, dan is er wel een kans.
Daarnaast heb jij een keer gezegd dat ze in Qatar volgens mij de halve finale gaan halen of zo.
Ja, we zijn allemaal eens een beetje ambitieus. En dan denk je wat. Ja. Alhoewel, ik denk wel dat ze daar een goede goede indruk kunnen maken. Halve finale slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar
bal is rond.
Een achtste of een kwartfinale moet kunnen. Ja, terug naar of door naar een heel ander onderwerp. Rij Vloed heeft het is bekend geworden dat hij aankomende seizoen zelf wel gewoon gaat spelen. In afwachting van de veroordeling van de rechter. Heracles heeft gezegd van ja, wij willen het niet bepalen tot het recht is gesproken. Behandelen wij hem als een speler als ieder ander.
Ja, want ze hebben echt, want ik heb dat interview ook even gekeken. Zo met Tim Gillissen als met Vloed zelf. En ja. Gillissen zegt ook eigenlijk van ja, die hebben echt juridisch advies ingewonnen over wat ze moesten doen. En dat, dat ze eigenlijk een beetje kijken van wat zijn eigenlijk je plichten als werkgever om zo'n jongen nog mee te laten draaien of mee te laten trainen. Maar ook inderdaad de intentie is ook om hem weer wedstrijden te laten spelen.
Ik me dan afvraag, hè, want ik heb dat ook gekeken. Het was echt een interview in een hele donkere ruimte. Een heel formeel interview. Het had heel erg ook de lading die past bij de gebeurtenis.
Ja, want je ziet ook wel een beetje aan, je ziet volledig aan Vloed, zeg maar, dat daar ook wel.
Daar zit
ondanks
pijn.
Ondanks dat natuurlijk het leed voor die familie nog veel erger is. Maar je ziet dat het hem nog gewoon enorm raakt. Ik vond het best wel moeilijk om naar te kijken, eerlijk gezegd.
Ja, ik vond het ook lastig. Ja.
En ja, ik vind het ook moeilijk om te zeggen of dit nou een goede beslissing is of niet. Of dat je puur en alleen naar het juridisch moet kijken. Of dat je daar ook andere overwegingen
maar je in kan het hebben. Toch niet vergelijken met andere werkgevers? Kijk, als bij ons zoiets zou gebeuren, dan zou dat heel wat anders zijn. Omdat wij geen publieke functie hebben. Maar Vloed, die krijgt de media, die krijgt de stadions, mochten ze weer open gaan. Het publiek, social media. Zolang dat niet bekend is, blijft toch als de enorme wolk erboven hangen, heeft hij het gedaan.
Ja, het is een beetje toch ook hoe hij er zelf mee omgaat. Want die hele host van ellende op social media, zeg maar, die gaat dan denk ik met name richting hem. Ook een beetje richting club, maar ik denk dat inderdaad dat hij heel veel over zich heen gaat krijgen. En ook als er weer zijn publiek in het stadion zit, ja, dan kun je er gewoon donder op zeggen dat ook tegen hem gebruikt gaat worden.
We hebben dat Kluivert gezien, Jesper Drost.
Er zit een bepaalde hypocrisie natuurlijk in. Al had dit de derde linksback geweest van Heracles, dan weet ik niet of Heracles zich zo had opgesteld.
Weet je nog? Dat denk ik eigenlijk niet.
Nou, wij hadden Wilco van Schaik aan de telefoon na die rellen bij NEC Vitesse. En daar was een jongen bij van de C1 of de B1. En die hebben ze eruit gegooid.
Ja, nou ja, ik weet niet of je die twee situaties met elkaar kan vergelijken. Maar.
Nou ja. Dat denk ik niet. Ik zeg alleen van, het is op dat moment veel makkelijker om als club te zeggen van, we distancieren ons, zeg maar. Omdat nu is er ook nog een afhankelijkheidscomponent in Rij Vloed, zeg maar. Het scheelt gewoon heel veel doelpunten en assists. Dus je bent als club zijnde ook afhankelijk, waardoor deze beslissing heeft ook nog baat voor Heracles. Dat is denk ik één deel van de discussie, waar nog wel wat wrijving in zit. En het tweede is inderdaad hetgeen wat jij net aangeeft van, ja, kan die het ook? Zeg maar, ik kan me voorstellen, als je zo'n traumatische ervaring hebt en je moet op het allerhoogste niveau presteren, dat, ja, ik kan nog niet presteren als ik geen vertrouwen heb op werk. Laat staan.
Dat zien we ook elke dag terug.
Ja, precies.
Doe dit soort opmerkingen.
Wel ons. Maar ja, laat staan als je de trauma hebt meegemaakt wat hij heeft meegemaakt. En ik denk dat als hij dat kan, dus als hij die tweede seizoen zelf zijn oude niveau kan laten zien, dat zegt zoveel over de persoonlijkheid ook van Rij Vloed dan, zeg maar, wat knap is. En dat voelt dan enigszins luguber om in deze context te zeggen, maar
hij is natuurlijk gewoon betrokken geweest bij een dodelijk ongeval.
Ja.
Zouden Sillissen en Jean-Paul, hoe heet die, Toussaint, de directeur van
Toussaint?
Nou goed, zouden die weten of hij het wel of niet gedaan heeft?
Van Heracles?
Of die gereden heeft dat die bijrijder was.
Nou, bij Heracles zullen ze het neem ik aan wel weten.
Dat lijkt me.
Want dat is als jij juridisch advies gaat inwinnen, dan moet je wel weten. Ja. Wat diegene gedaan heeft, zeg maar, om daar consequenties aan te
geven. Je gaat het niet hypothetisch inwinnen als hij het wel of nee, als precies. niet gereden
heeft. Dus dan zal dat ook meegewogen hebben in deze beslissing, toch? Ik ben benieuwd wanneer wij dat horen krijgen.
Hoe kom je bij Jean-Paul Toussaint trouwens?
Schillissen.
Dat is toch de directeur? Je hebt Schillissen en die directeur.
Rob Toussaint.
Rob Toussaint, ja, dan denk ik Jean-Paul Decousseau. Ja,
okay, ik wou net zeggen.
Die directeur, maar goed. Ja. Ik ben benieuwd wanneer wij het horen krijgen.
Dat zal denk ik puur afhangen inderdaad van het onderzoek. En dat zal niet via een club of via de speler naar buiten komen, denk ik. Nee, ik ben trouwens niet met je eens. Want juist als het de derde linksback van Heracles was geweest, was het een veel eenvoudigere situatie geweest voor Heracles. In de zin van, dan had hij in de Luwte kunnen terugkeren. En dan hadden ze denk ik dezelfde beslissing kunnen nemen. En juist omdat het vloed is, komt er nu veel meer aandacht op. En is het een veel moedigere beslissing van Heracles om het te doen. Even los van wat je er zelf van vindt. Of ik dit nou een goede beslissing vind of niet.
Nou, oké. Ja, vind ik inderdaad een hele goede. Ja, dat zijn goede argumenten inderdaad. Ik ga mee in wat je zegt inderdaad. Dus het wordt dan wel inderdaad veel makkelijker om dat te negeren. Want ja, dan schrijft Dubantia erop de vijfde pagina één ding over en nu was het landelijk nieuws.
Aan de andere kant, als hij het gedaan blijkt te hebben, dan is het natuurlijk makkelijker om de derde linksback eruit te gooien. Dan Rijvloed die waarde vertegenwoordigt.
Ja, nou goed. Ik denk ook daarin dat ze daarin niet met de tweede mate zullen meten. Maar ja, goed.
Wat dat betreft gaan we dat allemaal volgen. En ook zeker de terugkeer van Rijvloed en daarmee ook de terugkeer van de Eredivisie. Want dat staat ook allemaal voor de deur. Wat gisteren begonnen is, eindelijk. En het begon vrij vintage, vrij klassiek. De Afrika Cup. Hebben jullie hier genoten? Heb je het op een tweede scherm aangehad naast de FA Cup?
Heb ik. En het was precies wat je verwacht. Het begon natuurlijk met die absurde tackle, breed uitgemeten op Twitter. Gele kaart.
Dat is wel lekker, binnen een minuut gewoon even. Ja. Dat je meteen weet van oké, dit is inderdaad de Afrika Cup.
Ja, het woord of de naam Afrikaans tackle viel natuurlijk gelijk. Nou ja, en daarmee was het begonnen. En ik vond vooral die eerste wedstrijd echt super vermakelijk.
Ja, Cameroen tegen Burkina Faso, voor de mensen die het gemist hebben. Cameroen wist in eigen land met 2-1 te winnen. En daarmee een mooie eerste stap te zetten. Onana, ja.
Die ging onder een cornertje door.
Die ging onder een voorzet door. Ja. Wat vonden we überhaupt van het optreden van Cameroen en daarnaast?
Ja, een beetje Europees bijna. En dat aan de ene kant haalt het een beetje voor veel mensen ook een beetje de charme van de Afrika Cup weg, zeg maar. Dat teams wat Europees en wat georganiseerder spelen. Alleen ik kijk er ook wel met plezier naar, omdat je nu ook wel een beetje het idee erbij krijgt dat zij bijvoorbeeld op een WK ook pot kunnen breken, omdat ze gewoon goed voetbal spelen.
Maar vond je ze overtuigend?
Ik vond ze aanvallend niet super, maar ik vond ze gewoon qua speelwijze en qua opbouw en qua het idee wat erachter zit, vond ik het best wel goed. En dat ik hoop eigenlijk, ondanks dat het de charme een beetje wegneemt, dat meerdere Afrikaanse teams dit kunnen volhouden, zodat ze ook op een WK hoger ogen kunnen gooien.
Dus de laatste jaren wel toch, dat het allemaal wat Europeeser werd?
Ja, maar het is ook zo dat ze nooit echt ver komen op een WK.
Nee, dat is waar. Aan de andere kant, Burkina Faso werd door wat luisteraars bij ons getipt als potentiële winnaar. Dat zie ik toch niet 1, 2, 3 gebeuren na gisteren?
Nee, maar
Vond ook wat optimistisch hoor, want er zit niet heel veel. Met Traoré heb je een grote speler en je hebt nog wel 2, 3 in die Europese grote competitie spelen.
Nou ja, Topsober deed gisteren bijvoorbeeld al niet mee. Dat scheelt ook wel. Maar ja,
van Leverkusen.
Ja, titelfavoriet zijn sowieso niet, man. Er zijn gewoon veel, veel betere landen. En je had gisteren echt twee wedstrijden waarvan je bij de eerste zag je echt de mooie kanten van de Afrika Cup en de lelijke kanten in één wedstrijd. Dus met tackles, maar ook gewoon met goede acties, mooie goals.
Ja, ik zie die tackles niet als lelijke kanten.
Nee, dat vind ik eigenlijk ook wel inderdaad wel een mooie kant van het spel. Ja, nee, maar het lelijke zat meer in die tweede wedstrijd, want dat was echt vreselijk. Ja,
die vrije trap.
Ethiopië tegen Kaapverdië. Ja, op een gegeven moment is er een redelijk opvallend moment. Er is een gele kaart getrokken, maar dat wordt door de VAR wordt het toch hersteld. En tijdens het herstellen wordt de vrije trap genomen en die valt erin.
Nou ja, de scheidsrechter fluit dat hij gaat kijken. En die vrije trapnemer die interpreteert dat als dat hij mag nemen. En die jaagt die bal in de kruising. Terwijl die scheidsrechter naar het scherm loopt. En helemaal niet door heeft dat die bal erin waait. En ja, de totale verbazing in iedereen zijn ogen. Ja, prachtig.
Ja, een rode kaart volgde daaruit. En uiteindelijk wist Kaapverdi die wedstrijd moeizaam tegen 10 man.
Het was puur inderdaad de rode kaart dat het verschil maakte. Want ik vond Kaapverdi echt enorm tegenvallen. Ja. Ik had er veel meer van verwacht. Het was echt een hele lelijke overwinning. En je gaat daar naar kijken met het idee van, je kent een aantal spelers natuurlijk, Fortes, Jamiro Montero onder meer, Gary Mendes Rodriguez. Ja. Ik had er eigenlijk best wel hoge verwachtingen van, maar dat kwam echt totaal niet uit.
Ja, uiteindelijk spelen die ook niet allemaal echt op niveau meer, toch? Fortes speelt bij de Graafschap, Montero in de MLS, Gary Rodriguez in het Midden-Oosten. Je kent ze wel, maar uiteindelijk, ja. Ja. Het zijn ook geen topvoetballers.
Misschien heb je er een iets romantische beeld van. Dat in de praktijk toch een beetje tegenvalt. Nou, ja. Ze hadden ook wel met corona te maken, hoor. Dat ze nogal wat jongens misten. Het leek een beetje alsof ze voor het eerst samen met elkaar op een veld stonden, zeg maar.
Vandaag wat dat betreft wat grotere landen in actie. Senegal speelt tijdens de opname.
Ja, dit was slecht gepland dit. Ja, dat kan eigenlijk niet.
Hebben we nog een tweede schermpje, maar dat zeggen we tegen niemand. Dus als je ons straks ziet juichen, dan is dat voor een van de twee. Die hadden ook wel redelijk wat corona gevallen, waaronder Mandi, die niet keept. Koulibaly, Nampalis, Mandi, middenvelder. Een gehavend team. Gaat dat problemen opleveren tegen Zimbabwe?
Nee, maar ja, sowieso die groepsfase moet je echt wel aardig je best doen om uitgeschakeld te raken. Dus ik denk niet zozeer dat nou meteen een probleem is. Alleen ja, het is jammer dat het gebeurt. Want je hebt, volgens mij is ook Gabon speelt zonder Aubameyang en zonder Lemina. Dus je wil eigenlijk juist die topspelers ook wel in actie zien. En dat gaat vandaag niet bij elke wedstrijd gebeuren.
Want die zaten laatst ergens in het Midden-Oosten in een Shisha Lounge, meen ik. En daar hebben ze corona opgelopen, toch? Aubameyang en Lemina.
Kijk, ja, ik weet niet of het daar één op één aan te koppelen is, maar...
Volgens mij zag ik daar een foto van voorbij komen. En wat natuurlijk over die uitschakeling is, vier nummers drie van de zes pools gaan door, toch? Dat is het?
Ja, de Afrika Cup, hij is voor het eerst groter, de Afrika Cup. En dat merk je inderdaad in het deelnemersveld, maar ook qua nieuwe deelnemers op zich leuk is. Want je ziet de Comoren een keer in actie.
Yassine Bourhane.
Om maar wat te noemen.
En Bakari.
Bakari, ja.
Maar een van de andere grote titelfavorieten, die speelt tegen Marokko, Ghana. En Jamil Mensah, onze Jamil, die weet er natuurlijk alles van. Dus die gaan we even bellen en kijken of hij er een beetje met een lekker gevoel naartoe gaat.
Gaat hij erheen?
Naartoe leeft.
Ja, woorden doen ertoe.
Goedemiddag, heren. Goedemiddag.
Goedemiddag, Jamil. Hoe is het met de wedstrijdspanning?
Ja, ik moet zeggen, ik ben best wel zenuwachtig. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. En daar heb ik wel mijn redenen voor.
Wat zijn die redenen? Deel die redenen met ons.
Ja, kijk, weet je wat het is? Ik denk, hoe menig mensen Ghana herinnert, is altijd wel een goede selectie. En ook goede prestaties, zowel op het WK bijvoorbeeld 2010. Als de afgelopen 6 AFCON's, Afrika Cup toernooien, hebben het gewoon prima gedaan. Halve finale, finales. Alleen nu hebben we gewoon een minder team. Eerlijk is eerlijk, we hebben gewoon minder goede spelers. En we zitten gewoon echt wel in zo'n transitieperiode, kan je het wel noemen.
Hoe kijk je dan naar de wedstrijd tegen Marokko aan? In principe volgens mij de moeilijkste tegenstander uit jullie pool.
Ja, zeer zeker. Marokko is de moeilijkste tegenstander. Ik vind het wel een hele mooie wedstrijd. Ook omdat je natuurlijk veel mensen van Marokkaanse komaf in Nederland hebt. En ook van Ghanese komaf. Dus het heerst ook gewoon in Nederland zelf. Dat vind ik heel erg leuk. Marokko heeft het goed gedaan in de kwalificatie voor de Afrika Cup en de kwalificatie voor het WK. Scoren ze heel makkelijk en krijgen ze bijna geen doelpunt tegen. Ghana daarentegen scoort heel moeilijk en krijgt ook niet heel veel goals tegen. Waarbij ik dus bang ben dat we het gewoon verdedigend, moeten we gewoon echt heel goed staan en hopen dat we een doelpuntje mee kunnen pikken. Dus ik denk een gelijkspel.
Oké. Is alle hoop gevestigd op Kamaldin Sulemana of moeten we het op andere dingen hopen?
Ja, ik denk in aanvallend opzicht denk ik wel. Of hopen dat de twee broertjes André en Jordan Ayew het weer even op hun heupen zullen krijgen. Ik kijk zeker uit naar Kamaldin en ook nog een andere jonge speler. Ik hoop dat hij ook wat minuten gaat maken en die heet Abdul Issa Heku heet hij. Is een 17-jarige speler die nog in Ghana zelf voetbalt. Maar staat al in de belangstelling van clubs als Liverpool. Dus ik ben benieuwd wat hij kan laten zien.
Kijk, ook nog even een spelerstipje om in de gaten te houden.
Zeer zeker.
Daar ga ik heel goed op. Wat vond je van het begin van de Afrika Cup? En wat zijn je verwachtingen voor de rest van dit toernooi?
Ja, ik vond het gewoon wel leuk dat het toernooi alsnog is doorgegaan. Ondanks deze pandemie natuurlijk. Ik ben blij dat ze het hebben kunnen regelen. En de eerste wedstrijd. Cameroen tegen Burkina Faso. Ja, ik denk dat iedereen het wel heeft gezien. Begon met een mooie tackle na 30 seconden. Dat was een mooie opener. Voetballend vond ik het geen geweldige wedstrijd. Maar ik zag wel sfeer. Ik zag passie. En dat is denk ik waar de Afrika Cup in eerste instantie echt om draait. En ik hoop nog wat mooiere wedstrijden te zien.
Jamil, Wouter hier. Ik ben wel benieuwd naar jouw wedstrijdbeleving straks. Maak je er echt een beetje een feestje omheen? Trek je Ghana shirt aan. Hoe bleef hij zo'n wedstrijd?
Ja, zeer zeker. Ik denk eigenlijk het hele gezin. Die doet wel een shirtje aan. Of die heeft een vlag om de schouders. En het leeft wel gewoon. Of je nou van voetbal houdt of niet, Ghana ga je wel kijken. En vooral Afrika Cup. Dat is gewoon echt iets wat... Ja, in de familie zit. Ik kreeg net al wat berichten van Marokkaanse vrienden die het samen wilden gaan kijken. Dus misschien wordt dat hem ook nog.
Klinkt hard, man. Nou ja, ik support Team Ghana wel. We zijn met je hier via zelf kicken.
Dus... Dat is lief, man. Dat is lief van jullie heren. We kunnen het goed gebruiken. Trouwens, nog een speler waar jullie misschien op moeten letten. Ik heb die als tip meegekregen van Joël Swartz. Die voetbalde tegen hem. Ja. Hij speelt bij St. Pauli, speelt hij middenvelder. Hij heet Daniel Kofi Tchere uit mijn hoofd. Ook een goede speler, speelt bij Ghana, dus let ook op hem.
Kijk man, scouting tips.
Ja, dit zijn wel de tips waar we wat aan hebben. Dan weten we waar we straks op moeten letten.
Precies.
Nou ja.
Heerlijk geniet van de wedstrijd.
Thanks man, en we zien je morgen in de daily.
Komt helemaal goed. Hopelijk met een blij gezicht.
Laten we het ook voor je hopen, man. Thanks. Hey. Ja, nice, man.
St. Pauli, altijd goed.
Ja, vet als je de wedstrijd zo kan beleven, inderdaad. Ik merk ook wel dat het binnen mijn team begint het ook wel een beetje te spelen. Zeg maar, inderdaad, jongens van Marokkaanse en van Ghanese afkomst. Die inderdaad de battle al een beetje aan via de appsgroepen aan het uitvechten zijn. Dat is wel een wedstrijdje waar ik naar uitkijk.
Ja, sowieso, want... Ja, we hebben het nu vooral inderdaad over de spelers van Ghana, maar eigenlijk is Marokko natuurlijk ook super interessant om te volgen. Want als je ziet ook welke spelers er niet bij zijn, dat is echt absurd. Mm. Hoeveel verdetten er aan de kant zijn gelaten, zeg maar. En dan nog steeds hebben ze een hele goede selectie. Ik denk dat misschien wel bondscoach van Marokko, dat wel een van de moeilijkste banen in de voetbalwereld is. Want ja...
Ja, maar hij doet het ook wel heel slecht. Maar zou je niet als Marokkaanse bond op een gegeven moment moeten zeggen van... Ja, maar we hebben nu 6-7 topspelers. En je krijgt voor elkaar om er 4 niet mee te krijgen.
Ja, we hebben het daar eerder ook wel eens over gehad, toch? We hebben nog gebeld met die gozer van die blog. Dat zolang hij blijft winnen en dat is wat hij deed, dat hij het gelijk aan zijn zijde had. En dat uiteindelijk als hij die resultaten door kan trekken in de Afrika Cup, dat hij gelijk heeft.
Nou ja, je moet dat ook wel ergens wel keuzes maken, want... Ik denk dat je gewoon best wel veel spelers hebt die bij hun eigen elftal of waar ze gespeeld hebben, zoals Ziyech bij Ajax, dat die heel veel vrijheid had en dat heel veel spelers heel creatief zijn, heel eigenzinnig zijn. Ja, ik denk dat het lastig is om daar 6 of 7 dezelfde types mee te nemen, dus je moet wel wat keuzes maken. Alleen, die bondscoach heeft het net even iets te bont gemaakt, dat ook spelers zich zeggen van... ik ga echt niet, ook een belt in menu, ik ga echt niet meer voor Marokko spelen, zolang hij er zit, weet je wel. Ja.
Volgens mij is dat het andere uiterste waar die echt al een tijdje in verzand is geraakt. En volgens mij heb je qua leeftijdsopbouw nu een redelijk gezonde selectie. Had je gehad met als je Ziyech, Masroui en al die jongens die er nu niet bij zijn erbij had gehad. Ja, dat zou voor mij wel een punt zijn van toch maar voor de toekomst van het land kijken naar een nieuwe bondscoach.
Ja, want ik kan me niet voorstellen dat heel veel bondscoaches in zo'n situatie verzeild zouden raken... dat ze hem dan helemaal niet meer zouden selecteren. Dat had eigenlijk niet kunnen gebeuren. Dus het is heel jammer dat ze echt niet bij is. Maar ja, het is niet anders. En we moeten er misschien maar onze vreugde maar uithalen... dat gasten als El Karouani en Tissoudali en zo... dat die mee zijn, dat leuk is om die gasten een keer op dat niveau in actie te zien.
Verwachten we, korte laatste vraag... verwachten we dat die jongens nog veel gaan spelen of überhaupt gaan spelen?
Nou ja, met de corona moet het haast wel... dat die in speelminuten gaan toekomen.
Nou, dat is in ieder geval zeker iets wat we in de gaten gaan houden. Morgen bespreken we dit alles en nog veel meer. Dus tot dan.